Goedemiddag gemeente, fijn om elkaar hier weer te mogen ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. En hartelijk welkom aan iedereen die bij ons te gast is en aan iedereen die nu of later meeluistert. Vanmiddag leidt dominee Van Rumpt uit Barneveld de dienst. Na de dienst worden nogmaals paasecho's uitgedeeld. Een mooie kans om missionair actief te zijn als gemeente. U kunt de paasecho verspreiden in uw omgeving. In de weekbrief is meer te lezen over allerlei activiteiten rondom Pasen. Er zijn in deze middagdienst twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor een project van woord en daad, voor vakonderwijs en arbeidsbemiddeling in Burkina Faso. En de tweede collecte die we ook zullen houden is bestemd voor de kerk. De twee collectes worden allebei gehouden na het zingen, na de preek. Op Goede Vrijdag hopen we met elkaar het heiligavondmaal te vieren. Hier in de Grote Kerk om 19:30 s'avonds. En de voorganger is dan dominee Van Bennekom uit Goes. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 89, de versen 1 en 3. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht. En die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort tot de zingen op Psalm 93, 1, 2 en 4. 93, 1, 2 en 4. Ook deze middag willen wij ons geloof belijden en dat willen we doen met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen. En als antwoord zingen wij gezang 460, het eerste vers, loof de koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld. Eerste vers van gezang 460. En met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, in vrijheid en in gevangenschap belijden wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. maar op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De viering van het heilige avondmaal op Goede Vrijdag lees ik met u het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier en als antwoord erop zingen wij het vijfde vers van, hetzelfde gezang. Engelen zingt ja en amen met de koning oog in oog. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Here ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neem eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. En die waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. In de eerste plaats, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft, zich voor God verootmoedigt, want de toorn van de God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Here te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daartegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij, waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Alle die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten. Alle die God lasteren. Die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken. Alle die mijn eed plegen. Alle die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Alle die moorden. Die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven. Alle die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn. En verder alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel. Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Gemeente, zoeken wij het aangezicht van God in gebed.
Laat ons bidden.
Getrouwe, barmhartige God en Vader, zo komen we tot u. In de eerste plaats om u te danken. Te danken voor deze dag. Een bijzondere dag, ook voor deze gemeente. Aangezien er vanmorgen 3 mensen belijdenis mochten afleggen van hun geloof. Daar zien we aan dat u doorgaat met uw werk, heren. Wij danken u dat er mensen zijn, ook vandaag, die een openbaar ja zeggen tegen u. Die zich geroepen weten door u. Die achter u aan willen gaan, de gekruisigde koning. Heere, zegen hen. Zegen hen op die weg. Want we weten, het is geen gemakkelijke weg. Het is een smalle weg. Een weg waar je tegenstand ontmoet. Een weg die ingaat en insnijdt in je eigen vlees. Heer God, wij danken u voor de dag van vandaag, deze dag, deze rustdag die u geeft. Te midden van ons jachtige leven mogen we stil worden voor u. Want heren, we zijn altijd zo druk met van alles. En we jagen maar door. En de dagen en de weken en de jaren vliegen voorbij. En we moeten belijden, we zijn veel bezig met de dingen van beneden. Maar de dingen van beneden die gaan voorbij. De wereld en haar begeerlijkheden. Ze gaan voorbij. En daarom mogen we u danken dat we bezig mogen zijn met de dingen van boven. De dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Die toekomst hebben. We mogen vanmiddag luisteren naar die geschiedenis. De geschiedenis in de hof van Gethsemane. Ja, Heer, hoe zouden we daar ooit iets van kunnen meenemen? Hoe zouden we het ooit kunnen aanvoelen wat u daar gevoeld hebt? We bidden, Heere God, laat uw Heilige Geest ons meenemen. Laat die ons helpen. Laat die Geest ons de gekruisigde zien als onze verlosser. Hij die streed en leed voor ons in onze plaats. We bidden, Heere God, ook voor degenen die thuis met ons verbonden zijn. Wilt u ook daar uw zegen schenken? U kent ons, u kent hen. We bidden, Heere God, als er dingen in de weg staan tussen u en ons, wilt u het wegnemen. En geef dat de Geest vrij kan waaien door onze harten. Zo, Heere, leggen we deze dienst in uw handen. We bidden en vragen het. Niet vanwege iets van ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, schriftlezing is naar de beschrijving van Marcus. Het 14e hoofdstuk. Marcus 14e hoofdstuk vanaf vers 32 tot 42. Marcus 14 vanaf vers 32. En ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. Toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hem slapend aan en zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de 3e keer. En zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Tot zover. We staan stil bij de woorden uit vers 36. Hij zei, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging. En dat doen we door te zingen uit Psalm 22. Het 1e en het 6e vers. Psalm 22, 1 en 6. Na de verkondiging zingen wij uit op toonhoogte lied 100. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Jongens en meisjes, laat ik bij jullie beginnen. Hebben jullie dat ook wel eens? Normaal gesproken ben je niet je bed in te krijgen. En je probeert nog wat te rekken en je vader en moeder zeggen, ga toch naar bed. Maar juist als je op moet blijven, dan lukt het niet. Bijvoorbeeld in de klas. Dan zegt de leraar, wakker blijven. Dan gebeurt het niet alleen bij jullie. Er zijn ook volwassenen die daar moeite mee hebben. En een van de plaatsen waar dat het meest moeilijk schijnt te zijn, is de kerk. Wakker blijven als je niet mag slapen. In de tekst zijn het de discipelen die het niet volhouden om wakker te blijven. Jezus zegt tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. Dan neemt hij 3 discipelen mee. Dat is dat bekende drietal die hij ook meenam naar de berg van de verheerlijking. En zegt, blijf nog even wakker en waak met mij. Hij wilde ze dicht bij hem blijven, samen met hem waken. Zoals je dat bij een stervende doet. Waken. Als verlichting van de stervende. Een stervend iemand laat je niet alleen. Maar je blijft erbij. Om te troosten. Een hand vasthouden is vaak al genoeg. Jezus wil dat zijn vrienden met hem waken. In deze zware strijd. Zijn leerlingen. Zijn discipelen die hij vrienden noemde. Waak met mij. Maar tevergeefs. Wanneer hij iedere keer weer na het bidden terugkomt, liggen ze te slapen. En dat gebeurt niet 1 keer, maar dat herhaalt zich tot 3 keer toe. En dat terwijl het meester zo'n zware gebedsworsteling ondergaat. Altijd was Jezus er voor hen. Altijd stond hij voor hen klaar. Als ze iets vroegen, als ze in de problemen waren, tijdens de zware storm op het meer, Jezus kwam hen tegemoet. Wanneer ze in discussie waren met de farizeeërs, Jezus hielp hen eruit. En nu vraagt de meester iets van hen. Om te waken. Zoveel is dat toch niet. Alleen waken. Gewoon bij hem zijn. In dit uur van beproeving. Het lukt hen niet. Ze vallen in slaap. De worsteling in Gethsemane staat er boven de tekst. Gemeente, het gaat hier om een zeer intens moment tussen de Vader en de Zoon. Zouden we ooit kunnen doorgronden wat hier gebeurt, wat zich hier afspeelt? Tijdens dit intieme moment, hier in de hof van Gethsemane, we betreden hier heilige grond. Eigenlijk, gemeente, is dit een plek waar we onze schoenen uit moeten trekken. Jezus worstelt met zijn Vader. En dit moment, gemeente, is het meest beslissende moment in de wereldgeschiedenis. Hoe zou je hierover kunnen preken? Nou ja, alleen bij benadering. Met behulp van de Heilige Geest. Maar dan nog, het is te diep, het is te groot, het is te hoog. Gemeente, het evangelie is geen successtory. Het is geen prachtig verhaal met een aantrekkelijke visie op leven en op de wereld. Zulke verhalen vind je in de reclame en in de filosofie, maar niet in de Bijbel. Evangelie is ook geen helder betoog met duidelijke conclusies en concrete aanbevelingen. Zulke betogen vind je in de politiek en de wetenschap, niet in de Bijbel. Het evangelie is allereerst een verhaal. Vertellen wat er is gebeurd met Jezus. Vertellen wat hij heeft gezegd en gedaan. Een verhaal, maar wel een rauw en ontmaskerend verhaal. En toch niet zonder hemelse glans. Want ook Gethsemane laat ons zien wie de heiland is. Hij vocht, hij bad, hij smeekte, hij worstelde. Nogmaals, je kunt het niet onder woorden brengen wat het voor hem betekent. Maar we vertellen het wel door. Wat daar gebeurde. Christus in Gethsemane. Ik neem u mee naar die plek vanmiddag. Gethsemane. Die naam betekent olijvenpers. Er staan daar vandaag in die hof nog olijfbomen. Waarvan ze zeggen dat die er al stonden in de tijd dat Jezus daar worstelde. Duizenden jaren oud. Stille getuigen. Van een intense strijd. Hoe krijg je olie uit een olijf? Dat kan alleen onder enorme druk. Druk die hier ook wordt uitgeoefend op Jezus. Hij werd hier in deze hof volledig uitgeperst. Al zijn krachten lijken het te begeven. Want hier wordt door de Vader de beker van het oordeel aangeraakt. De beker van Gods oordeel, zijn huiveringwekkend oordeel over onze zonden. En dan, gemeente, dan wordt Jezus overvallen door een ontzagwekkende huiver. Die is zo sterk dat hij zijn zelfbeheersing verliest. Hij verliest de controle. Hij kan zich niet herpakken. Maar hij dreigt gewoon helemaal onder te gaan in de angst. En dat is opvallend, gemeente. Want nergens anders in de evangelie lezen we dat Jezus de controle over zichzelf kwijtraakt. Tot nu toe was hij altijd rustig. Altijd beheerst. Wat er ook gebeurde. Als hij kritische vragen kreeg. Of demonen uitdreef. Altijd beheerst, altijd rustig. Jezus stond als het ware erboven. Ja, we lezen wel van zijn vermoeidheid. Van zijn verdriet. Van zijn bewogenheid. Maar dat sloeg hem nooit uit evenwicht. Maar in Gethsemane, gemeente, is hij echt uit balans. De leerlingen zagen hem huilen. Hoorden hem schreeuwen. Ik voel me dodelijk bedroefd. Hij weet zich geraad weer van angst. En wat opvalt, dat te midden van dat heftige lijden, hij toch iedere keer weer teruggaat naar die discipelen. 3 keer gaat hij terug naar hen. Midden in de verschrikking van de beproeving. Laat het hem blijkbaar niet los. Zijn vrienden op een steenworp afstand. Hij laat hen niet los. Hij roept ze uit hun slaap. Bid dat jullie niet in beproeving komen. Dat jullie dit oordeel van God niet hoeven te ondergaan. Dat jullie deze beker niet hoeven te drinken. Ja, gemeente, zo is hij. Zelfs in het donkerste uur is Jezus nog gericht op ons. Hij deelt zijn nood. Hij kent de beproeving. Hij kent de mens. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Jezus is de enige die deze weg kan gaan. En omdat hij als enige deze weg gaat, hoeven anderen deze weg niet af te leggen. Hij moest alleen komen te staan. De geest is wel gewillig. Dat is op zich al bijzonder. De geest is gewillig. Dat is al een wonder. Zijn leerlingen wilden hem volgen. Met heftigheid hadden ze tegen Jezus gezegd: wij willen wel zelfs met u sterven. Nou, dat gaat heel ver. Dan is er echt sprake van een diepe verbondenheid. Dan ben je echt overtuigd van het feit dat je met Jezus beter sterven kunt dan zonder hem leven. De geest is wel gewillig. Als je zegt, ik hou van Jezus. Als je openbaar belijdenis doet van je geloof. Als je zegt, ik wil Christus volgen. Dan heb je een gewillige geest. Dank God daarvoor. Voor dat wonder, want dat is het. dat hij jouw harde hart heeft zacht gemaakt voor Christus. Maar nu komt het. Het lichaam echter is zwak. Ja, dat is ook zo herkenbaar. Tot 3 keer toe vallen die leerlingen in slaap. Ze zijn niet bij machten om wakker te blijven. En dat is eigenlijk best wel apart, gemeente. Want vissers als Petrus, Johannes, Jacobus, die konden in kritische uren toch echt wel wakker blijven. Dit is een soort abnormale vermoeidheid. Je zou kunnen zeggen, menselijke wilskracht is onvoldoende om wakker te blijven. Mensen kunnen het niet. Hoe gewillig een geest ook is. De discipelen zijn overmand door vermoeidheid. En Jezus lijkt daar teleurgesteld over te zijn. Kun je nou niet 1 uur met mij wakker blijven? Hij moet het doen zonder gebedsteun. Hij komt dus echt helemaal alleen te staan. Als het ergens duidelijk wordt, gemeente, dan is het wel in Gethsemane. En tegelijk is dat ook bevrijdend. Want Jezus is de bliksemopvanger, zodat wij niet geraakt worden. Hij drinkt de beker die aan ons voorbij gaat. Hij gaat de hel in, opdat het ons niet hoeft te overkomen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ja, gemeente, dan zie je hem voor je daar in die hof, Jezus. Hij kruipt over de grond. Psalm 22 zegt, hij is geen man, hij is een worm. Doodsbang, sidderend, zweetdruppels vallen als bloeddruppels op de grond. Ja, het lijkt wel alsof de duivel met al zijn trawanten op hem is gesprongen. En gemeente, hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe komt dat nou eigenlijk, dat Jezus zich zo laat gaan? Dat hij zo enorm lijdt aan het lijden dat hem zal overkomen. Het lijkt allemaal zo menselijk, zo weinig goddelijk. Op een conferentie ontmoetten 2 mensen elkaar en die raakten met elkaar in gesprek. En de een was een christelijke theoloog. En de ander was overtuigd boeddhist. En die boeddhist vertelde dat hij bij de Sint-Pieter in Rome heel veel crucifixen heeft gezien met de lijdende Jezus. En hij zei tegen de theoloog, moet luisteren, Boeddha zou nooit zo afgebeeld kunnen worden. Boeddha ging gewoon met een glimlach op zijn lippen de dood tegemoet. Hij zou dit kunnen doorstaan, omdat hij wist dat het lijden straks voorbij zou gaan. Nou ja, zegt u, dat is de opmerking van een boeddhist. Die weet ook niet beter. Maar hoe zit het nou met u? Wat is de reactie van een christen op dit lijden van de Here en de Heiland? Je kunt het best moeilijk hebben met deze geschiedenis. Jezus die zo onderuit gaat. Als hij zijn lijden onder ogen ziet. Die zich dit lot zo aantrekt dat hij bijna besterft van angst. En ja, laten we niet vergissen. Het is natuurlijk heel wat hem te wachten staat. Als je weet dat je moet sterven. Maar ook op die manier. Ja, wie zou niet vrezen? En toch kun je je afvragen waarom veel van zijn volgelingen het dan zo anders hebben beleefd. Met de dood in de ogen konden sommigen de situatie beter aan, waardiger, met meer zelfbeheersing. Denk aan de verhalen van de martelaars die al psalmen zingend de brandstapel opgingen. Denk aan de theoloog Bonhoeffer. In april 1945 werd hij tot de galg veroordeeld wegens hoogverraad. Een paar dagen voor de bevrijding. Zijn laatste woorden waren: dit is het einde, Maar voor mij is dit het nieuwe begin. Hoe kan dat dan? Dat veel van zijn volgelingen zo rustig hun dood tegemoet gingen, maar dat de heiland zelf zo uit het lood geslagen was. Hier smeekt hij de Vader, alsjeblieft, niet zo. Is er geen andere weg? Is hij opeens zijn eigen woorden vergeten? Toen Petrus zei, sterven? Nee, dat zal ik niet toelaten. Weet u nog hoe fel hij reageerde tegen Petrus? Achter mij, Satan, zou ik niet de beker drinken die de Vader mij geeft. Maar als je hem nou hier ziet in Gethsemane, kruipend over de grond, dan vraag je af, is hij zijn woorden vergeten? Is Satan hem te machtig geworden? Vader, als het mogelijk is, neem deze beker weg. Gaat Jezus hier nu protesteren? Hij had het toch voorgehouden aan zijn volgelingen. Er is geen andere weg. Dit is de enige weg en die zal ik gaan. Hoe kan hij nu eens bidden en smeken of de Vader toch die beker weg wil nemen? Is dat niet inconsequent? Gemeente, het lijden dat Jezus onder ogen moest zien was van een totaal andere orde dan het lijden waar mensen mee te maken kunnen krijgen. Want zijn lijden betekende namelijk een diepe breuk met zijn Vader. Had hij niet gezegd, de Vader en ik zijn één. Maar hier dreigt hij te worden losgescheurd van de Vader. Geweet, als iemand iets tegen jou heeft, iets tegen jou keert, niets meer van jou wil weten, dan is dat erg, dat kan gebeuren. Mensen ineens zich van je afkeren. Nou, dat doet altijd pijn. Maar als dat gebeurt door degene die dicht bij je staan, je eigen man, je vrouw, je vader, je moeder, je kind, dan slaat de bodem onder je voeten weg. Misschien zijn er vanmiddag ook al mensen die weten van die pijn. Ik ben ook wel eens tegengekomen in het pastoraat. Een vrouw en een dochter in dezelfde kerk zaten een paar banken. Zaten een paar banken tussen. Spraken al 20 jaar niet met elkaar. Dezelfde kerk. Maar goed, dan gaat het over mensen. Die kunnen inderdaad nog hard zijn tegen elkaar. Die kunnen dingen zeggen en wat niet meer teruggedraaid kan worden. Maar dit gaat over de Vader en de Zoon die elkaar innig lief hebben. Deze barmhartige, deze liefdevolle Vader keert zichzelf tegen zijn eigen Zoon. Voltrekt het oordeel over hem. En trekt zijn handen van hem af. Hij en de Vader waren één, waren volmaakt. Maar de Vader laat hier al zijn toorn op hem los. En trekt zich terug. Onvoorstelbaar. En die werkelijkheid, gemeente. Die werkelijkheid. Die begint door te dringen bij Jezus. Op dit moment in Gethsemane. Voor zijn voeten opent zich een afgrijzelijke afgrond. Het is niet zomaar het sterven, het lichamelijk lijden. Maar het is het door God verlaten worden wat hem benauwt. Kijk, martelaars en mensen als Bonhoeffer, zij wisten zich in ieder geval nog gedragen door God, die hen troostend nabij was, die als een schaduw aan hun rechterhand was. Zij konden het lijden aan, omdat God erbij was, omdat hij hen droeg door de diepte heen. Daardoor kunnen mensen zelfs op een sterfbed nog zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Maar Jezus weet dat de Vader hem alleen zal laten, los zal laten. En als hij dat onder ogen ziet, dan stort hij zijn hart uit in een hartstochtelijk smeek. Want hij wil niet los zijn van de Vader. Hij leeft van de omgang met zijn Vader. Als God hem uitlevert en de afstand van hem neemt, dan gaat hij ze wat dood van verdriet. En Jezus wilde kennelijk dat wij dat weten. En waarom? Wat hebben wij eraan? Waarom moeten wij weten dat Jezus zo vreselijk worstelde met dit lijden? Om te laten zien dat Jezus niet als een soort Boeddha het lijden stoïcijns draagt. Nou ja, dat ook. Maar Jezus laat ook zien waar ons diepste probleem ligt. Jezus is bang voor dat ene waar wij ook als de dood voor zouden moeten zijn. Namelijk losgelaten worden door God. Zonder God in de wereld leven. Jezus is er doodsbenaard voor. Hoe is dat met ons? Zijn wij er ook als de dood voor? Dat God zich van ons af zou kunnen keren. Dat hij ons loslaat. Of redden we onszelf wel? Adam en Eva kwamen los van God. Sneden zelf de lijn door. Ze waren in eerste instantie niet bang voor. Ze hadden er ook geen verdriet om. Doet het ons pijn? Doet het ons verdriet? Als we afstand ervaren tussen God en ons. Jezus plaatst hier ons eigenlijk voor het diepste probleem van ons leven. Zonder dat het ons aan kan grijpen, leven wij zomaar vaak zonder God en vergeten hem. En we beseffen nauwelijks hoe verschrikkelijk dood we daaraan gaan. Als zijn geest je daar iets van laat zien, als je tot dat besef komt, gemeente, dat is hartverscheurend. Het was ooit anders geweest, God en de mens, altijd samen, op elkaar betrokken, schepper en schepsel. In de Hof van Eden. En toen kwam de kloof. En nu moet Jezus daardoor lijden in de Hof van Gethsemane. Aangrijpend. Dit gedeelte in de Bijbel. Weet u wat zo bijzonder is? Dat omdat de mens zich van God afkeerde, zou je verwachten. En nu keert God zich van de mens af. Maar in plaats daarvan keert hij zich van zijn zoon af. Zijn angst wordt eruit geperst als bloeddruppels. Wat een lijden. En tegelijk zit er ook iets vertroostends in, gemeente. Want wat zouden wij moeten met een Jezus die het allemaal gewoon onderging. Die als een held een onverschrokken de gang naar het kruis zou maken met opgeheven hoofd. Iemand die als een soort Socrates onbewogen de gifbeker aan zijn lippen zet. Dan zouden we zeggen, het is blijkbaar geen enkele moeite voor hem om dit lijden te doorstaan. Hij weet dus kennelijk ook niet wat het is om aangevochten te worden. Ja, en dan kan hij zomaar een heiland worden die op afstand blijft. En dan komt hij ons dus ook nooit echt dichtbij in ons lijden. Zo is het dus niet. Al onze angsten heeft hij gedragen. Hij heeft het doorleden in iedere zenuw van zijn lijf. Hij heeft het doorstreden in een ongelooflijk psychische zielenstrijd. Helemaal alleen. Verlaten door de Vader. En toch, gemeente, wat denkt u? Wat denk jij? Denkt u dat de Vader dit onbewogen heeft gelaten om zo zijn zoon te zien lijden en worstelen? Ik zei al, het is een geheim, het is niet te doorgronden, maar van één ding ben ik overtuigd. Dat het de Vader door zijn hart sneed om zijn zoon alleen te laten. Dat moet hem aangegrepen hebben. Dat deze God die zich liet verbidden door Mozes, die zich liet verbidden door Hiskia, die geraakt werd, innerlijk geraakt door de ommekeer van de bevolking van Nineveh. Wat denkt u? Zou die stoïcijns blijven door dit bidden en worstelen van zijn zoon? Nee, toch, gemeente. En toch moet hij zijn zoon antwoorden: nee, mijn zoon. Er is geen andere weg. Want het bleef 3 keer stil. Hoe graag de vader zijn zoon ook ter wille zou zijn, het kon niet anders. Dit is de enige weg. Ongelooflijk wat het de zoon heeft gekost, maar ook wat het de vader heeft gekost. Maar zo ligt voor ons het woord op. Van Paulus uit de brief van de Romeinen. Zal hij, God, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allemaal heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. Gethsemane, gemeente, maakt duidelijk hoe groot de liefde van de Vader is. Hoe groot de liefde van de Zoon is. Jezus door God verlaten, opdat wij nooit meer door hem verlaten zouden worden. Er is een verhaal dat vertelt hoe een jongetje van 8 jaar, Peter heet het jongetje, het leven van zijn zusje Anna redde. Anna leed aan een ernstige ziekte. Dat was dezelfde ziekte die Peter 2 jaar geleden ook had gehad, waarvan die wonder boven wonder genezen was. Maar of Anna er doorheen zou komen, dat was voor de dokter nog maar de vraag. Haar weerstand was zwak en haar lichaam was uitgeput. De enige mogelijkheid om het leven van het meisje te redden was dat zij het bloed van haar broertje Peter zou krijgen. En daarom vroeg de behandelend arts aan hem: Peter, zou jij je bloed aan je zusje Anna willen geven? En Peter trok wit weg en het bleef stil. De arts ging door zijn knieën en vroeg het nog een keer: Peter, zou jij je bloed aan je zusje Anna willen geven? En toen met een trillend lipje en een bevend stemmetje zei hij: dat is goed. En zo gingen ze beiden de operatiekamer in. De bloedtransfusie begon. En na zo'n 10 minuten vroeg Peter opeens met een angstig stemmetje aan de dokter: dokter, wanneer ga ik nu dood? Verbaasd keek de dokter Peter aan. Jij dood? Hoe bedoel je? En ineens begreep de dokter. Toen hij aan Peter gevraagd had of hij zijn bloed voor zijn zusje wilde geven, had hij gedacht dat hij al zijn bloed moest geven en dat hij daardoor zou sterven. Daarom had zijn lipje getrild en daarom had zijn stemmetje gebeefd toen hij zei: dat is goed. En je kon een speld horen vallen in die operatiekamer. Een kind van 8 jaar was bereid om zijn leven te geven voor zijn zusje. Maar dat hoefde niet, gelukkig. De Heer Jezus ging veel verder. Hij gaf zijn leven niet voor vrienden, voor vijanden. Hij moest de hemel verlaten, die prachtige hemel, waar alles goed was. Hij moest komen naar deze vervloekte wereld met alle gebrokenheid. Nog even terug naar de discipelen. Jezus had hen achter zich gelaten: waak met mij. Maar we treffen hen helaas slapend aan. Mooie wakers zijn dat. Dat moet je als militair doen in oorlogstijd. Op wacht in slaap vallen. Nou, dan ben je aan de beurt. De wachters die Jezus aanstelt in zijn diepe strijd vallen in slaap. Deze 3. Ze hadden het voorrecht te zien hoe de grote hoge priester de Vader benaderde in het allerheiligste. Om te zien hoe de zoon met zijn vader sprak over zulke dingen in dit beslissende uur. Want alles hing af van dit moment. Maar wat doen de discipelen? Ze slapen er doorheen. Petrus, Jacobus en Johannes, steunpilaren van de kerk, ze sukkelen in slaap. Overmand door vermoeidheid laat ze zich gaan. 3 keer komt Jezus bij hen terug. Dat betekent ook dat Jezus 3 keer aan de Vader heeft gesmeekt: mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar 3 keer bleef het stil. De discipelen sliepen. Als vertegenwoordigers van de kerk. En gaat het vaak niet zo in de kerk. De kerk die niet meer waakt. De kerk die niet meer verwachtend bidt. Ze sukkelt in slaap. Net als de bruidsmeisjes. Toen Jezus streed, sliep de kerk. Het is duidelijk. Wij hebben als mensen nog geen zucht aan onze redding bijgedragen. Het komt 100% van zijn kant. Wat een genade. Als je een kind van hem mag zijn. Als je niet in slaap bent gesukkeld door de verleidingen van deze wereld. Want dat doet de duivel. Hij zegt slaap maar. Alles is vredig en rust. Maak je niet druk. Ontwaakt, zegt Paulus. Ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de dood. Na 3 keer is het duidelijk voor Jezus. Dit is de weg. Het is de wil van de Vader. De 3e keer zegt hij tegen zijn discipelen, slaap nu maar verder en rust. Jezus heeft de wil van de Vader aanvaard. Zijn volgelingen mogen rusten. Ze hoeven niet meer te bidden om hen te ondersteunen. Het uur is gekomen. Ik ga het doen. En jullie mogen rusten. Daarmee bedoelt hij niet dat ze verder mogen slapen. Want Jezus geeft ze direct de opdracht om op te staan. Sta op. Want hij die mij verraadt is dichtbij. Niet verder slapen. Maar rusten. Dat is wat anders. Dat is rust vinden in Gods heil. Er blijft een rust over. Voor het volk van God. De Heer God heeft niks aan een slapende kerk. Een wakende kerk. Maar wel die rust vindt in het heil van God. Rust. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Gemeente, het besluit is gevallen. Hier in Gethsemane is besluit gevallen. Besluit wordt niet genomen straks door Caiaphas. Besluit wordt niet genomen door Pilatus. Besluit valt niet in Jeruzalem. Hier valt het besluit in Gethsemane. Jezus Christus heeft het oordeel aanvaard. Naar Gethsemane is er geen weg meer terug. Hij kan niet meer terug en hij wil niet meer terug. De Vader zegt nee, zoon, een andere weg is er niet. En de Zoon antwoordt, uw wil geschieden. En al Gods kinderen zeggen, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. Laten we danken en bidden. Trouwe God, zo komen we tot u. En hier zijn eigenlijk geen woorden te vinden. Geen woorden voor dit wat u gedaan hebt. Wat u doorstaan hebt. Dat u de weg bent gegaan, alleen, zonder de Vader, om vijanden te redden. Heer, maak ons daar stil van. Wees met ons ook de komende week, de stille week, de week naar Goede Vrijdag. Een week van bezinning. Een week om stil te worden voor u. En te beseffen wat het geweest is. Wat het geweest moet zijn. Ook al kunnen we het niet peilen, die diepte. Maar dat u zo ver wilde gaan. Om ons te redden. Toont hoe lief u deze wereld gehad heeft en heeft. Dat u er alles voor over hebt. Geef dat we door uw Heilige Geest ons dat bewust mogen worden. Want van nature zijn we daar blind voor. Maar laat uw Geest ons zien wie wij zijn, maar vooral wie u bent. Hoe ruimhartig u bent. En geef, Heere, dat het deze week ook stil mag worden in ons hart. Stil van verwondering en dankbaarheid. We bidden, Heere God, voor de wereld die zich opmaakt voor Goede Vrijdag en Pasen. Geef, Heere, dat er vrede komt waar geweld heerst. Geef dat nog velen mogen ophoren van het evangelie. Dat u bent opgestaan. En dat u leeft. Geef dat aan hen die misschien deze week wel een geliefde naar het graf moeten brengen. Want u heeft gezegd, wie in mijn geloof zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Hier hebben we brengen al onze zonden bij het kruis van Golgotha. En hier wilt u dan laten zien dat u die zonde van ons vastspijkert aan het hout. U de dood en wij het leven. 1000, 1000 maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Wees met deze gemeente. Bedank u dat een nieuwe herder en leraar gevonden is. Dat hij spoedig hierheen mag komen en zich welkom mag weten. Dat hij uw werk hier voort mag zetten. Dat de kerk niet slapend wordt, maar dat ze waakt, wakker blijft. Let op de tekenen van de tijden. Gericht en verwachtend op uw tweede komst, Heer Jezus. Want dat is het laatste heilsfeit wat voor de deur staat. En wie weet hoe dichtbij we daarvan verwijderd zijn. Uw voetstappen worden alom vernomen. Heer, maak ons bereid. Geef dat niemand van ons daar gemist zal worden. Hoor ons en verhoor ons. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tot slot gezang 440, vers 1, 2 en 4.
zijn hart dat openstaat.
Gemeente, verhef uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.